op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Mijn naam is Eveline van Rijswijk en medepresentator vandaag is Tim Wagenmakers. Vandaag praten we over het onderzoek naar slaap en slaapverstoring. En in het bijzonder ook bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Nou, waarom slaapstoornissen nou juist bij deze patiënten onderzocht worden, zult u het komende uur leren.
Ja, te gast zijn Sonja Rutte, psychiater in opleiding en promovenda aan het VUMC, die de effectiviteit van lichttherapie op slaap en stemming onderzoekt bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Ook spreken we met dokter IJsbrand van der Werf, hoofd van het onderzoeksteam neuropsychiatrie bij het VU Medisch Centrum en hoofd emotie en cognitie aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Met hem zoomen we in op het fenomeen van slaap en slaapstoornissen.
Ja, we spreken het uit IJsbrand, toch?
IJsbrand is het.
Zeker, ja.
IJsbrand.
Ja. IJsbrand, geeft niks. Openingsvraag. Hebben jullie als onderzoekers die zich bezighouden met slaap en slaapstoornissen nou een beter slaap- en wakenritme dan ik, presentator van Radio Swammerdam? Hebben jullie een beter ritme?
Ik ben normaal gesproken een hele goede slaper inderdaad. Toevallig geweest had ik net vannacht dienst en ben ik 3 keer uit mijn bed gebeld. Maar dat ligt niet per se aan mij. Als het aan mij zou liggen, zou ik goed doorslapen.
Hoeveel uur slaap je per nacht?
Ik slaap 7 uur.
Ja, Sonja?
Ik ben ook een hele goede slaper. Ik slaap normaal gesproken 7 tot 8 uur. Maar ik denk dat als ik niet zou hoeven werken, dat ik wel langer zou slapen dan dat.
En doen jullie ook wel eens, we gaan het zo hebben over lichttherapie en een uurtje lichttherapie?
Ik doe dat zelf niet, maar ik heb het afgelopen winter wel overwogen. Want ik merk nu het lente wordt wel dat ik echt veel meer energie heb. Dus ja. Wat dat betreft ben ik wel in de verleiding geweest.
Oké. Nou, we gaan beginnen met het onderzoek wat je doet, Sonja. We gaan het hebben over de zoektocht naar kennis over slaapstoornissen. En we beginnen met jouw studie naar mogelijke behandelvormen daarvan bij Parkinson-patiënten. Waarom nou juist Parkinson-patiënten? Waarom, wat is hun probleem met slaap?
Ja, wat we zien bij veel patiënten met de ziekte van Parkinson is dat ze last hebben van slaapstoornissen. Die komen bij wel 9 op de 10 patiënten met de ziekte van Parkinson voor. En daarnaast zien we dat ze ook vaker dan in de algemene bevolking last hebben van depressieve klachten. Ja. En het lastige bij deze groep is dat je soms qua behandeling beperkt wordt in je opties. Deze patiënten gebruiken vaak al heel veel medicatie voor de Parkinson en willen vaak niet nog meer medicatie gebruiken. Zijn vaak ook gevoeliger voor bijwerkingen. En als er cognitieve problemen ontstaan later in de ziekte, dan is bijvoorbeeld psychotherapie ook lastiger. Dus we staan soms met de handen gebonden. En daarom is het heel belangrijk om op zoek te gaan naar behandelalternatieven voor deze klachten.
Wat is dan hun slaapstoornis?
Ja, het wisselt. Er komen heel veel verschillende slaapstoornissen voor bij de ziekte van Parkinson. Maar wat we het meest zien is dat ze toch een meer gefragmenteerde slaap hebben. Dus lichter slapen, minder diep slapen, vaker wakker worden. Vaak ook veel vroeger wakker worden dan normaal. En dan in de loop van de dag zo vermoeid raken dat ze overdag juist in slaap dutten. Dus je ziet dat de nachtrust in ieder geval echt verstoort. Waardoor mensen daar minder van kunnen profiteren.
En zorgt dat gebrek aan slaap ook in het geval bij Parkinson voor verergering van hun specifieke klachten? Is dat een...
Ja, daar zit wel een wisselwerking in. Ik denk dat je voor iedereen wel kan zeggen dat als je slecht slaapt, dat alles lastiger gaat overdag. En het lijkt erop dat bij Parkinson-patiënten het ook wel zo is dat ze minder kunnen profiteren van hun Parkinson-medicatie als hun bioritme verstoord raakt.
Ja, en een vraag aan IJsbrand ook dan meteen. Onderzoek doe je ook naar cognitieve processen. Wat kunnen we zeggen over de cognitieve stoornissen bij Parkinson-patiënten?
Cognitieve functies zijn duidelijk aangedaan bij de ziekte van Parkinson. Niet bij iedereen en niet bij iedereen in dezelfde mate. Maar je hoort heel duidelijk dat patiënten klagen over hun aandacht, hun concentratie, hun geheugen. Vaardigheid om 2 dingen tegelijkertijd te doen, dus om dingen af te wisselen. En complexe problemen oplossen. En dat wordt vaak ook erger naarmate de ziekte vordert. Dus het is cognitieve stoornissen zijn een wezenlijk onderdeel van de ziekte.
En is een slaapstoornis dan een katalysator van dat proces?
Ja. Ja, zeker. Als je slecht hebt geslapen, dan heb je de dag daarna nog meer last van je geheugen, je aandacht en je concentratie. Ja.
Ja, Sonja, je doet onderzoek dus naar die groep. Hoe ziet die studie eruit? Hoe pak je dat aan?
We hebben een onderzoek wat al een paar jaar loopt, waarbij we 2 verschillende groepen hebben. We willen twee verschillende soorten licht onderzoeken, omdat er op dit moment heel veel discussie is over welke vorm van lichttherapie nou het meest effectief is. Dus we vergelijken twee soorten licht en de beide groepen bestaan uit 40 patiënten, dus in totaal 80 patiënten. En deze mensen worden in de thuissituatie behandeld met lichttherapie, waar ze dan 's ochtends en 's avonds een half uurtje achter moeten gaan zitten. En gedurende de studie kijken we naar de effecten op de stemming, op de slaap, maar ook op het bewegen. En na die 3 maanden willen we dan mensen een half jaar vervolgen om te kijken of de effecten die opgetreden zijn, blijvend zijn.
En hoe werkt lichttherapie? Je gaat ervoor zitten en wat doet dat met je lichaam, dat licht?
Dat is een hele ingewikkelde vraag, waar ik een beetje een simpel antwoord op zal proberen te geven. Het idee van lichttherapie is dat het de biologische klok stimuleert. En er zijn aanwijzingen dat bij Parkinson-patiënten die biologische klok verstoord raakt door verschillende processen. En het idee is dat als je dat bioritme weer herstelt, dat patiënten weer beter gaan functioneren op het terrein van slaapstemming, maar ook op andere terreinen. Die lichttherapie die is zo ontwikkeld dat die een extra sterk signaal naar de biologische klok stuurt en eigenlijk het signaal geeft: het is nu dag. En door dat aan het begin en het einde van de dag te doen, markeer je de dag heel duidelijk en heeft de biologische klok geen vraagtekens meer over wat nu de bedoeling is. Of het nou dag of nacht is, of iemand actief moet zijn of juist tot rust moet komen.
Zou je het ook andersom kunnen doen, donkerte therapie, om aan te geven dat het nacht is?
Ja, ik denk het wel, maar dat is wel lastig. Met deze groep bijvoorbeeld zien we dat ze vaak overdag in slaap vallen of dat ze langer door blijven slapen. Maar inderdaad, een deel van het structureren van de dag, dat zou ook een goed effect kunnen hebben op het bioritme.
En die lichttherapie, dat is al eerder toegepast bij andere patiënten. Kan je daar voorbeelden van noemen?
Ja, er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Maar de lichttherapie is ontwikkeld oorspronkelijk in het kader van onderzoeken naar winterdepressie. Als ik het me goed herinner, is de onderzoeker die daarmee begonnen is, had zelf last van winterdepressies. Hij merkte dat hij zelf 's winters somber werd, zijn slaapritme veranderde en dat in de lente eigenlijk spontaan weer opklaarde. En hij is begonnen met ontwikkeling van lichttherapielampen en aanvankelijk werd lichttherapie ook vooral voorgeschreven bij winterdepressies.
Dus we hoeven geen discussie over te hebben als iemand klaagt over een winterdip, dat bestaat gewoon.
Er is een verschil tussen een winterdip en een winterdepressie, maar de winterdepressie bestaat zeker. Ja, ja.
En Isbrand, hoe werkt dat cognitief of hoe werkt het bij je hersenen? Dat je voor zo'n lamp gaat zitten en dan?
Er zijn routes in de hersenen, circuits in de hersenen die gevoelig zijn voor licht. Het komt natuurlijk binnen op je ogen en vanuit de ogen, vanuit de retina wordt het licht verspreid naar een aantal verschillende gebieden in de hersenen die gevoelig zijn voor de effecten van licht. Een aantal daarvan zijn betrokken bij de biologische klok, zoals Sonja net aangaf. En een aantal daarvan zijn betrokken bij indirect bij stemming. Okay. En je stuurt dus eigenlijk een groot aantal delen van je hersenen aan door middel van licht.
Ja, dus sowieso heeft dat effect op slaap en stemming. Dus ja. Die horen heel duidelijk daar ook bij elkaar. Ja,
oké. Okay.
En stel nou, als ik zelf zo'n lamp wil, kan ik die ook slecht gebruiken? Door daar gewoon uren voor te gaan zitten. En is dat een groot gevaar? Dat patiënten denken, nou, ik blijf toch iets langer voor zo'n lamp zitten?
Over het algemeen is lichttherapie een hele veilige en onschuldige behandeling. Maar er zijn een paar groepen patiënten die voorzichtig moeten zijn met lichttherapie. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die lijden aan manisch depressiviteit. We weten dat als die mensen geen stemmingstabilisator gebruiken en toch lichttherapie toepassen, dat ze het risico lopen om manisch te worden. En verder zie je dat bepaalde oogaandoeningen de ogen overgevoelig maken voor licht, waardoor dat schade kan geven. Maar als je goed screent op dat soort zaken, dan kun je in principe heel veilig lichttherapie gebruiken. Het grootste gevaar is dan dat mensen de lamp ineffectief gebruiken. Want als je midden op de dag 3 uur achter die lamp gaat zitten, dan verwacht je daar eigenlijk geen effect van.
Daarnet had je het over 2 soorten licht die jullie gebruiken. Wat bedoel je daarmee?
Net zoals ik al zei, er is heel veel discussie over welk type licht de biologische klok nou het meeste stimuleert. En dat is afhankelijk van verschillende kenmerken. Dan stuiten we ook meteen op het probleem dat als ik daar te veel over zou gaan vertellen, dat ik dan patiënten die bijvoorbeeld deel willen nemen ideeën kan geven over welke het beste zou werken. En dat zou de behandelresultaten weer kunnen beïnvloeden. Dus daar ga ik nu verder niks over zeggen.
Oh, dus dat moeten we straks bij de koffie even bespreken.
Even uitvogen, ja.
Nou, er worden allerlei metingen gedaan, hè? Want die patiënten die moeten denk ik ook vragenlijsten invullen over hoe ze zich voelen en wat ze verwachten. Kan je daar wat over vertellen? Wat, ja, als, vanuit jouw rol als psychiater misschien ook, ja. Hoe je daar naar kijkt?
Er zijn verschillende meetinstrumenten opgenomen in dit onderzoek. We richten ons in deze behandelstudie primair op de effecten op de stemming. We hebben twee verschillende lijsten om stemming in kaart te brengen. En daarnaast zie ik de patiënten ook, waardoor ik psychiatrisch gezien een indruk kan krijgen van hoe het met iemand gaat. Verder nemen we een lijst mee om de slaap te meten en doen we actigrafie, wat inhoudt dat patiënten een bewegingshorloge dragen, wat hun bewegingen registreert. En als patiënten 's nachts slapen, dan bewegen ze in principe niet. Dus daaraan kun je zien dat ze dan aan het slapen zijn. En als ze bijvoorbeeld wakker worden 's nachts, dan zie je dat ze bewogen hebben en dat hun slaap verstoord is. Dus dat is een meer objectieve maat om de slaap in kaart te brengen. En verder meten we in speeksel wat de patiënten verzamelen de hormonen cortisol en melatonine. Cortisol is het stresshormoon dat ook wel geassocieerd is met depressieve klachten. Maar wat ook hoort te stijgen in de ochtend om je een beetje wakker te krijgen. En melatonine is het slaaphormoon. Als dat in hoge spiegels aanwezig is, dan helpt dat je om in slaap te komen en te blijven. En dat zijn ook markers voor je bioritme.
Ja. Ik heb in voorbereiding van dit gesprek heb ik een filmpje bekeken van iemand die ook meedoet aan jullie project. En dat is Fred Versteeg. En hij is te horen in het programma Doe Even Normaal van de NTR. En we hebben een klein fragmentje uitgezocht waarin Fred vertelt over dat hij meegedaan heeft aan het experiment en hoe hem dat bevallen is. Dus dat gaan we even kort luisteren en dan graag jouw reactie op zijn bevindingen en dit experiment.
Lichttherapie.
Ja, hoe dan?
Fysiek, dopamine wordt beter aangemaakt. Het gaat tussen je oren wat beter fladderen. En ik zeg altijd maar tegen gezien, ik kom weer over de tafel springen.
Ja?
Ja.
Echt waar, joh?
Nou,
ben je daar zo blij van?
Je knapt er helemaal van op. Ik had een buurvrouw, die had het ook, maar die deed niks. Ja, je moet natuurlijk wel een beetje meewerken.
Meedenken.
Meedenken, ja. Als je nou in de zon zit, voel je beter dan als je in de schaduw zit. Ja, toch?
Dan zit het maar tussen je oren, toch?
Ja, dat vind ik ook.
Maakt er niet uit.
Dat vind ik ook.
Als het maar werkt.
Ja, al zit het maar tussen je oren, als het maar werkt. Ja, toch? Welke problemen kleven er aan zo'n behandelstudie?
Nou ja, wat een probleem is wat natuurlijk voor kan komen, is het placebo-effect. Dat ondervangen we in deze studie door twee verschillende soorten licht te onderzoeken. En we verwachten dat die placebo-effecten in beide groepen aanwezig zijn. Dus dat het extra effect van de lichttherapie die dan mogelijk beter zou werken, daarbovenop komt. Dus door twee groepen met elkaar te vergelijken, hoop je dat probleem een beetje te ondervangen. Ik denk zelf dat het placebo-effect bij lichttherapie wel groot kan zijn, omdat je het licht kan zien. Je ziet aan de kleur van het licht, de intensiteit van het licht, van alles. Dus dat kan verwachtingen scheppen. En omdat we daar een beetje rekening mee willen houden, meten we ook de verwachtingen van de patiënten voordat ze echt beginnen met de behandelstudie. En gaan we achteraf kijken of die verwachtingen van grote invloed zijn geweest op het uiteindelijke behandelresultaat.
Misschien een beetje een simpele vraag, maar is het niet ook gewoon dat je heel erg moe wordt van in het licht kijken? Naast dat je biologische klok misschien een duidelijker signaal krijgt dat het dag is?
Over het algemeen worden patiënten juist heel wakker en alert van de lichttherapie, omdat het zo'n sterk signaal geeft aan de biologische klok. Het is nu dag, tijd om actief te zijn.
Ja. En is het zo dat de zomertijd die nu is ingegaan een positief effect heeft op de stemming van mensen? Is dat iets wat ook de biologische klok weer wat duidelijker een signaal geeft?
Ja, wat we denk ik allemaal wel merken. De meeste mensen in ieder geval hebben deze tijd van het jaar dat ze merken dat ze weer energieker worden, meer zin hebben om dingen te doen. En dat is ook wel uit onderzoeken gebleken dat bijvoorbeeld mensen in Scandinavië vaker aan winterdepressies lijden dan mensen in Zuid-Europa. En we denken dat dat onder andere te maken heeft met de hoeveelheid daglichturen in die landen.
Ja, in het fragmentje werd ook genoemd dopamine. En daarvan zei je al, nou dat klopt niet. Wat klopt daar niet aan, wat hij zegt over die dopamine?
Ja, meneer Versteeg die zegt dopamine wordt beter aangemaakt. Dat is niet helemaal het geval. Ik denk wel dat het zo is dat meneer Versteeg meer heeft kunnen profiteren van zijn medicatie. Omdat zijn bioritme weer synchroon liep met het 24-uursritme van onze maatschappij.
En zijn er nu ook andere patiënten vanuit de praktijk waarvan gedacht wordt, nou, als we deze studie afgerond hebben, zouden we eigenlijk moeten kijken of dat voor dat type patiënt ook zou kunnen werken, lichttherapie?
Nou, ik zou het bij heel veel verschillende patiënten wel willen onderzoeken, omdat het dus een hele patiëntvriendelijke behandeling is. En je ziet ook dat het bij meer groepen gedaan wordt. Er worden nu onderzoeken gedaan naar lichttherapie bij ADHD, bij eetstoornissen. En ik denk dat bijvoorbeeld patiënten met manisch depressiviteit of patiënten die aan gewone depressies lijden, misschien zwangere vrouwen met depressies die liever geen medicatie willen gebruiken, dat allemaal hele interessante groepen zijn om te kijken of lichttherapie werkt.
En zou het ook zo kunnen zijn dat we, omdat we die positieve effecten van licht erkennen, dat misschien over 10 jaar iedereen elke ochtend begint even met een half uurtje...
Een dosis lichttherapie in de ochtend.
Toch? Ja. Zo zondagochtend.
Zo net voor de yoga, ja.
Nou, ik ken meerdere mensen die zelf een lamp hebben aangeschaft, omdat ze dan misschien niet een winterdepressie, maar wel een winterdip ervaren. En die zijn daar heel enthousiast over, dus het zou maar zo kunnen.
Oké. We gaan luisteren naar het liedje Daysleeper van R.E.M., zodat u zelf geen dagslaper wordt.
Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. The talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint. Gray, my night is colored. Headache, gray day sleeper. Day sleeper. Day sleeper. The bull and the bear marking their territory. They're leading the blind with their international glories. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see today with the newsprint gray, my night is colored. Say why fluorescent flat caffeine lights, it's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray, my night is colored. Headache gray time.
Welkom terug bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Je hoorde zojuist Daysleeper van R.E.M. En dat is omdat we vandaag praten over slapen. En we duiken nu dieper de wereld in van slaapstoornissen met Isbrand van der Werf. Isprank, je doet al enige tijd onderzoek naar slaap en slaapstoornissen. Kan je misschien een voorbeeld noemen uit een van je onderzoeken hiernaar, over welke nieuwe inzichten we eigenlijk opgedaan hebben over het belang van slaap en slaapstoornissen?
Ja, vanuit het fundamentele slaaponderzoek hebben we de laatste jaren veel werk gedaan aan gedachten dat je tijdens de slaap bezig bent met het vastleggen van je geheugensporen. Dus dat wat je overdag leert, dat je daar 's nachts mee bezig bent en dat herkoud, herhaalt, vastlegt. En daarmee je geheugen eigenlijk verbetert. Dus je slaapt niet alleen maar, het is niet alleen maar door je tijd die je in bed doorbrengt. Je bent echt bezig met dingen op een onbewust niveau herhalen, om het daarmee later te kunnen gebruiken.
Gebeurt dat in een specifiek stadium van de slaap, dat geheugen wordt vastgelegd?
Nou, dat is eigenlijk nog onderwerp van onderzoek. We kennen natuurlijk de verschillende stadia van slaap. Dus lichte slaap, diepe slaap, remslaap. En het lijkt erop alsof verschillende vormen van geheugen samenhangen met verschillende fasen van de slaap. Dus bijvoorbeeld emotioneel geheugen lijkt samen te hangen met de remslaap. En het leren van feitjes en het leren van vaardigheden hangt weer samen met de lichte en diepe slaap.
Dus eigenlijk de al oude tip van als je een tentamen hebt, zorg ervoor dat je even goed slaapt de dag ervoor, is niet alleen zodat je uitgerust bent, maar ook dat je wat je geleerd hebt die dag misschien wel iets beter kan opslaan.
Ja, nou, voor tentamen, kijk, als het je alleen gaat om een tentamen, dan zou ik zeggen, haal gerust die nacht door, want dan kun je namelijk gewoon al die uren meepakken en leren en dan vlammen op het tentamen. Als het je gaat om kennis die je wilt vasthouden voor de rest van je leven, dan zou ik zeggen, ga lekker slapen, want daarmee leg je het vast.
Dus even uitzoeken wat voor type student je dan bent.
Ja, ben je gemotiveerd voor kennis of ben je gemotiveerd voor cijfers?
Ja.
Oké, dus geheugen speelt een belangrijke rol. Wat is het effect op emotie? Want daar heb je ook onderzoek naar gedaan, toch?
Ja, nou, en daar zijn we nu ook mee bezig natuurlijk in het kader van het onderzoek van Sonja, waar we net over gesproken hebben. De relatie tussen licht en slaap en stemming. Er is een hele duidelijke relatie tussen stemming en slaap. In de zin dat mensen die slecht slapen vaak een hele slechte stemming hebben. Maar dat is ook andersom natuurlijk. Hè, dus je weet niet a priori wat de relatie is tussen die twee. Maar we zien heel vaak dat slechte stemming en slechte slaap samengaan. Ook andere stoornissen, gemoedstoestanden, die hebben te lijden van te weinig slaap. Dus als je een heel angstig persoon bent, dan helpt het ook meestal niet als je weinig slaapt, omdat je dan nog meer on edge staat eigenlijk. Eigenlijk geldt voor je gemoedstoestand in het algemeen dat slapen eigenlijk een soort wondermiddel is, gratis en heel werkzaam.
En stel me zo voor dat je dan met allerlei plakkertjes op je hoofd ook onderzocht wordt terwijl je slaapt. Wat willen jullie meten? Wat wil je als zo iemand aan het slapen is bij de onderzoeken die je nu doet? Wat wil je? Hoe zie ik dat voor me op een mooi schermpje met allemaal...
Klopt inderdaad, het beeld dat je plakkers op het hoofd hebt en daarmee de slaap meet, dat is correct. Hè? Dat is nog steeds de gouden standaard om slaap te meten. Je hebt met die elektrodes meet je de elektrische hersenactiviteit van de hersenen tijdens waken en tijdens slapen. En we herkennen slaap heel duidelijk aan een patroon van elektrische hersenactiviteit dat zich door de nacht verloopt en telkens een beetje anders wordt. En ja, slaap is gewoon natuurlijk een heerlijk onderwerp eigenlijk voor de wetenschapper. Het is heel rijk. Het duurt 7-8 uur per dag. Er gebeurt een heleboel. Verschillende stadia, verschillende processen die zich afspelen. Geheugen herhalen, herkauwen. Dus het is een heel groot onderwerp in zekere zin. En tegelijkertijd nog steeds een beetje het grote mysterie. Hè? Want we slapen dus een derde van ons leven. Maar ja, waarom eigenlijk? En daarvan denk ik dat we nu echt... Nou, misschien voor het eerst bezig zijn om echt een tipje op te lichten. En dat we nu voor het eerst begrijpen waar slaap voor dient. En dat is voor de slaaponderzoeker in ieder geval een hele leuke periode. Want je hebt echt het gevoel dat we achter antwoorden aan het komen zijn.
Je zei net als je slaapt dat je dan dat er aanwijzingen zijn dat helpt om je geheugen te trainen. Uh-huh. En om dingen beter te onthouden.
Ja.
Heeft dat ook te maken, heeft dat een samenhang met dromen? Is dat ook iets wat je misschien in je dromen doet? Of is daar iets over te zeggen?
Nou, het lijkt erop dat de slaapfase waarin je droomt, dus de remslaap, dat die heel belangrijk is voor bepaalde soorten geheugen, maar niet per se de inhoud van je droom. Waarschijnlijk is het zo dat de dromen die je herinnert zijn eigenlijk alleen maar de dromen van waaruit je wakker bent geworden. En alle dromen die je hebt gehad in de loop van de nacht, die ben je waarschijnlijk allemaal vergeten. Dus je kunt er gerust van uitgaan dat de inhoud van de droom niet per se van belang is, maar de toestand van dromen wel. Dus waarschijnlijk speelt al die processen van herhalen, herkauwen, emotionele verwerking zich af op een onbewust niveau.
En we hebben in het vorige gesprek gesproken over Parkinson. Dat zijn vaak mensen die al wat ouder zijn, hè, die Parkinson hebben. Zie je daar ook in het seniorenbrein grote veranderingen optreden? Terwijl ze slapen?
Gewoon als mensen ouder worden.
Ja, hebben die een ander slaappatroon of andere hersenactiviteit terwijl ze slapen?
Soms. Kijk, zoals met de meeste dingen is bij ouderen de variatie het allergrootst. Dus je hebt ouderen die slechter gaan slapen en je hebt ouderen die eigenlijk gewoon ongeacht de leeftijd gewoon doorgaan met hun slaappatroon dat ze eerder hadden. Grosso modo is het wel zo dat mensen naarmate ze ouder worden moeilijker gaan slapen, dus slechter in slaap komen en ook makkelijker wakker worden. 'S Ochtends, dus uiteindelijk meer oppervlakkig slapen, meer fragiel slapen zou je kunnen zeggen. En het lijkt er gewoon een beetje op dat het is gewoon slijtage eigenlijk. Slapen is een hersenproces. En dat betekent dat het aangestuurd wordt door hele specifieke celgroepen in de hersenen. En zoals andere dingen ook kapot kunnen gaan, kunnen ook deze mechanismen kunnen langzaam slijten. En daardoor wordt slapen voor sommige mensen steeds moeilijker.
Maar wat bedoel je daarmee? Ik snap het helemaal. Hoe kan dat kapot gaan?
Cellen in je hersenen gaan kapot naarmate je ouder wordt. In sommige gevallen heel duidelijk, zoals bij de ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson. Of bij hersenbloeding, dat soort dingen, dan is het heel duidelijk dat er schade is aan de hersenen. Maar ook als je ouder wordt, loop je toch langzaam schade op aan je hersenen in de loop van je leven.
Ja.
En dat kun je soms zien aan bijvoorbeeld complexe gedragingen, gevoelige gedragingen zoals slaap. Ja.
En ouderen, slapen die dan ook gemiddeld korter? Is dat uit populatieonderzoek ook duidelijk?
Ja.
Okay.
Ja, dus ouderen slapen korter, maar hebben in principe natuurlijk nog steeds dezelfde slaapbehoeften die ze vroeger ook hadden. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat ouderen, althans de ouderen die slechter slapen, dat die chronisch slaapgedepriveerd zijn.
Maar die slaapbehoefte, dat die is bij iedereen, ongeacht welke leeftijd, in principe hetzelfde?
Nee, dus over de populatie is die heel verschillend. Ja. Enorm verschillend zelfs. Dus eigenlijk alles wat tussen de 5 en de 10 uur zit, noemen we normaal.
Ja.
En dat betekent dus dat een factor 2 verschil, dat eigenlijk gewoon allemaal behoort tot de normale variatie. En ik kan jou dus ook niet vertellen of jij een slaapprobleem hebt. Als jij mij vertelt, als jij zegt ik slaap 6 uur en dan weet ik op grond daarvan niet of jij een slaapprobleem hebt. Want jij zou prima tevreden kunnen zijn met je 6 uur. En iemand anders die bij me komt en die zegt ik slaap 9 uur en ik ben elke dag zo moe, die heeft eigenlijk een slaapprobleem.
Maar is er iets aan te doen? Kan ik mijzelf trainen dat ik nog maar 6 uur slaap per nacht nodig heb?
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Maar dat is een vrij...
Want dat willen we allemaal natuurlijk.
Bouten constatering, die zijn dat er natuurlijk best wel veel beroepen zijn of mensen die een chronisch slaaptekort ook hebben door hun werk.
Dat is ook zo.
Dus bepaalde mensen zijn niet geprogrammeerd om werk te doen.
Je kunt prima natuurlijk 6 uur slapen en je kunt dat prima een aantal dagen achter elkaar volhouden. Meestal is het dan toch zo dat mensen daarna een periode hebben dat ze toch eventjes weer normaal moeten slapen of misschien zelfs ietsje langer om toch weer te resetten. Maar het fijne van slaap is natuurlijk wel dat het behoorlijk kneedbaar is. Mensen met kinderen bijvoorbeeld zullen weten dat je kunt toch wel functioneren. Ook als je jonge kinderen hebt die je dan dag na dag uit je slaap houden. Of nacht na nacht, liever gezegd. En toch kun je daar prima een tijdje mee voort. En op een gegeven moment wordt moeheid natuurlijk wel zo groot dat je dat wilt inhalen. Maar je kunt prima een beetje schipperen met je slaap.
En als jullie zo iemand onderzoeken die daar 7-8 uur lekker ligt te slapen, kan je dan op een gegeven moment ook aan al die metingen zien van nou, nu is het beste moment om die persoon wakker te maken en 10 minuten later is het alweer eigenlijk niet goed?
Of? Ja, zeker.
Dus eigenlijk kan iedereen een persoonlijk slaapadvies krijgen van je moet 7 uur en 18 minuten elke nacht slapen?
Nou, eigenlijk is de beste manier om erachter te komen hoeveel slaap je nodig hebt, is dat echt bij jezelf onderzoeken. Want het zou ook zo kunnen zijn dat sommige mensen die doezelslaap aan het einde van de dag, 's ochtends nog even nodig hebben om hun slaap af te ronden. Zo andere mensen liefst uit bed zouden springen. Je zou eigenlijk gewoon een keer een periode moeten hebben dat je geen verplichtingen hebt. En dan gewoon, laten we zeggen vakantie. En dan in een periode van 2 weken merken wat jouw individuele slaapbehoefte is. Zonder dat er druk op je gelegd wordt van wekkers of andere dingen. En dan heb je het beste beeld van wat jouw individuele slaapbehoefte is.
Ik heb wel eens dat ik dan de wekker om 7 uur zet, maar ik word om 6 uur wakker. En dan ben ik eigenlijk klaar wakker en dan denk ik, blijf nog even een uurtje liggen. En dan val ik in slaap en dan word ik erna wakker en dan ben ik uitgeput. Had ik dan beter kunnen opstaan of is dat extra half uurtje nog wel?
Ik denk dat je dan beter op had kunnen staan, eigenlijk. Dan begin je de dag waarschijnlijk toch op een frissere manier. Want dan ben je opgestaan op het moment dat jouw biologische klok aangaf van ik ben nu wakker.
Met andere woorden, laat het los dat je pas op de wekker wakker moet worden als je al
eerder... Ja, zeker. Ik zou zeggen, ga meer op je gevoel af. En als je het gevoel hebt van ik ben nu wakker, dan zou je daar gewoon op voort moeten borduren.
Ja. Jullie maken bij het onderzoek ook gebruik, bij een ander onderzoek, van slaapregister.nl, zag ik. Wat wordt mensen dan gevraagd om bij te houden? Misschien dit soort dingen, hè? Van tijdens de vakantie, wat is je ritme?
Ja.
Wat willen jullie weten van bij dat populatieonderzoek?
Ja, slaapregister.nl is opgericht door een collega van mij, Eus van Zomeren. Een van de grote slaaponderzoekers, bekende slaaponderzoekers van Nederland. En die wil eigenlijk weten wat nou in de populatie de verschillende vormen van slapen zijn. Dus de langslapers, de kortslapers, mensen met slaapstoornissen, is dat één... Is er maar één slaapstoornis of heb je eigenlijk een heleboel slaapstoornissen? Dus we vragen mensen via die website naar hun slaappatroon. Dus bent u een goede of een slechte slaper? Hoeveel slaapt u? Wat eet u? Wat is uw geslacht? Waar woont u? Woont u boven de bakker of naast de tramrails of dat soort dingen? Dus probeer helemaal in kaart te brengen wat iemands individuele slaappatroon is in relatie tot zijn of haar omstandigheden. Persoonlijke familieomstandigheden, woonomstandigheden. Voedselpatroon, stemming, aandacht, cognitie, al die dingen proberen we te meten. En daarmee proberen we dan een beeld te krijgen van hoe het zit met slaappatronen in Nederland. Dus we zijn op zoek naar alle mogelijke vormen van slaappatronen.
En zou dat op kunnen leveren dat er ineens iets raars uitkomt dat in Friesland mensen boven de bakker, die boven de bakker wonen, slechter slapen? Dus we gaan een vervolgonderzoek doen met die groep. Is het ook al zo specifiek?
Ja, je kunt daaruit inderdaad bepaalde groepen destilleren. Die een hele specifieke klacht hebben. En die specifieke klacht kun je dan nader onderzoeken. Dus dat is voor ons als onderzoeker natuurlijk heel fijn dat we daarmee heel gemakkelijk een populatie kunnen identificeren die voldoet aan bepaalde criteria. En daarnaast gebruiken we de gehele basis van respondenten, dus de gehele populatie, om te kijken naar het patroon over de bevolking.
Lijkt het ook, Sonja, een beetje op jouw vakgebied? Dat jullie als je eenmaal psychiater bent, krijg je natuurlijk ook allerlei klachten binnen. En dat is eigenlijk een mini-populatie. Dat er ineens een probleem voorkomt waarvan je denkt, god, daar dat hoor ik nu zo vaak. Dat is nog niet representatief, maar daar moeten we eens induiken.
Nou, ik denk dat dit onderzoek daar een heel mooi voorbeeld van is. Bij Parkinson-patiënten die bij ons op de poli kwamen, hoorden we zo vaak dat er klachten waren over slaapstoornissen en depressie, dat we dachten, daar moeten we iets mee. Maar slaapstoornissen komen heel vaak voor bij psychiatrische aandoeningen. Dus slaap en psychiatrie heeft absoluut met elkaar te maken.
Is het mogelijk om iemand die klachten heeft of heel veel stress ervaart en daardoor zegt dat diegene niet kan slapen, dat hij alleen door de biologische klok of door lichttherapie dat probleem kan oplossen? Of moet het altijd hand in hand gaan met de behandeling van de onderliggende klachten?
Ja, kijk, goede slaap en goede nachtrust is natuurlijk heel belangrijk, hè? Want je kan je voorstellen dat als er heel veel van je gevraagd wordt, je staat onder ontzettende stress, dat als je goed uitgerust bent, dat je een stuk weerbaarder en veerkrachtiger bent dan wanneer je uitgeput bent. Dus slaap is een belangrijk onderdeel, maar ik denk dat bij bijna alle psychiatrische aandoeningen het wel zo is dat er meerdere oorzaken zijn en dus ook meerdere aangrijpingspunten voor behandeling. En dat maakt ons vak ook zo leuk en zo complex, dat je niet alleen naar de biologie moet kijken, maar ook naar stressoren, ook naar iemands gezin van herkomst bijvoorbeeld, zijn huidige situatie. Dat zijn allemaal dingen die het probleem in stand kunnen houden of juist bij kunnen dragen aan de oplossing.
Ja, daarover gaan we straks ook nog een beetje verder discussiëren. Ik wilde nog één vraag ook aan Isbrand stellen over dat slaap is toch een beetje nog een mysterie. En er wordt nu van alles ontdekt. Is er ook iets wat jullie echt helemaal niet begrijpen? Wat je tegenkomt in metingen of wat naar voren komt? Waarvan je denkt, ja, dat snappen we echt niet aan slaap.
Nou, een van de dingen die we denk ik nog niet goed in de vingers hebben zijn die verschillende slaapstadia. Waarvoor is het nou nodig dat we door die verschillende stadia heen lopen en dat 5 keer per nacht? En dus je loopt eigenlijk van je lichte slaap naar je diepe slaap naar je remslaap en dan ga je weer terug naar je lichte slaap, diepe slaap, remslaap en die cyclus. En iedere cyclus duurt dan ongeveer 1,5 uur.
En je hoeft niet per se wakker te worden tussendoor.
En je wordt niet per se wakker. Nee. Je kunt wakker worden. En sommige mensen worden dan soms ook even wakker, maar vergeten dat meteen weer. Dus die weten dat niet eens. Eigenlijk is dat die afwisseling van die slaapstadia iets wat we nog niet goed begrijpen. Sowieso die droomslaap is natuurlijk ook toch nog een soort raar fenomeen. Dus de remslaap, de fase waarin je droomt. Want dat lijkt in ieder geval niet een fase te zijn waarbij je nou bijvoorbeeld tot rust komt. Sterker nog, je lichaam, je beweegt niet, dus je lichaam lijkt wel rustig. Maar van binnen ben je net zo actief en je gebruikt net zoveel energie als wanneer je wakker bent. Dus die remslaap is niet een fase waarin je uitrust. Dat is een fase waarin iets anders gebeurt. En die dromen, die zo heel sprekend kunnen zijn, of heel angstig kunnen zijn zelfs, die zijn ook nog niet goed begrepen. Want mensen vinden soms heel prettig dat ze dromen, maar ze zijn niet per se nuttig. Ja.
Iedereen heeft vast wel eens naar iemand geroepen, laat me slapen. En dat is ook het lied wat we nu gaan horen van Akte en de Munnik. En daarna onze columnist Bas Belleman.
Vannacht lag ik weer wakker, man. Om alles wat ik niet weet. En voor niets had ik een oplossing. Behalve dan me reed. Niet dat het me niet interesseert. Maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik, stel nou dat, en dat was het wel weer dan. Vannacht lag ik weer wakker, man, ben het bed maar.
Ja, we hoorden Laat me slapen van Akte en de Munnik. En we gaan nu luisteren naar de column van Bas Belleman, die mij vertelde dat hij wel affiniteit had met dit onderwerp. En we gaan horen waarom.
Slaap en waak leken me vroeger twee landen met een scherpe grens die je kon oversteken. Ik wilde ook graag het moment meemaken waarop ik in slaap viel, maar dat lukte nooit. Ik voelde alleen dat ik wegzuiste naar de diepte, maar ik merkte nooit wanneer ik daar nou aankwam. Ik wilde ook graag wakker worden in mijn dromen, lucide dromen, weten dat je droomt. Dat is me wel een paar keer gelukt, maar bijna nooit. En mijn ideeën over slaap veranderden toen ik kinderen kreeg. En binnen anderhalf jaar had ik 3 zonen. Eerst de oudste en daarna een tweeling. En de oudste sliep onrustig en werd veel wakker. En de tweelingbroertjes werden ook 1 of 2 keer wakker, meestal een kwartier na elkaar. En ik was ook geen man die overal doorheen sliep. Ik hoorde alles. En daardoor waren nachten van 3, 4, 5 keer uit bed geen uitzondering, vaak ook wel meer. En tel daar wat zorgen bij op die me wakker hielden en het duizelde me elke morgen als de wekker ging. Ik maakte fouten in mijn werk, van tikfouten tot blunders. En ik kon niet meer zonder deadline. Als ik een gedicht wilde schrijven waar helemaal niemand om vroeg, dan viel ik boven mijn papier in slaap. In die tijd schreef ik proza-recensies voor het dagblad Trouw. En daarom vroegen ze me voor een literaire jury, de ACO-jury. Zal ik het doen, vroeg ik mijn vrouw, want als ik al die boeken lees, dan slaap ik nog minder. En dat verschil voel je toch niet, zei ze. Vond ik een briljant antwoord. En 2 jaar lang las ik elke nacht boeken tot ik in elkaar zakte. En mijn lichaam gaf zijn protest op. Ik maakte minder blunders. Ik was minder duizelig. En ik voelde werkelijk geen verschil meer tussen een uur meer of minder slaap. 4 uur slapen had dezelfde uitwerking als 6 uur slapen. En 8 uur slaap haalde ik vrijwel nooit. En als het eens lukte in de hotelkamer tijdens een of ander poëziefestival, dan voelde ik me bij het ontwaken nog precies hetzelfde. Dus ik had ook geen enkele motivatie om eerder te gaan slapen. Ik kon nog 4 uur lang met Shakespeare bezig zijn en het zou niets uitmaken voor de volgende dag. Echt wakker werd ik nooit. En goed slapen lukte ook niet meer. En slapen en waken liepen door elkaar heen. Ik sloot mijn ogen in de trein. En zelfs op de fiets sloot ik wel eens mijn ogen, al was het maar een paar meter. En ik had ook het gevoel dat ik met ogen open kon slapen. Of was ik dan toch wakker? De strook tussen slapen en waken was betwist gebied. Ik liep dag in dag uit op de grens en voelde van beide zijden trekken. Ik was een onslaper. En dat bleef lange tijd zo. Ik ging, toen ik stopte met recenseren, sonnetten van Shakespeare vertalen, en dat kon dus alleen in de nacht. Ik voelde nog steeds geen verschil tussen 4 uur slaap en 8 uur slaap. Ik was een drenkeling die ontdekte dat hij onder water kon ademen en toch verdronk. En het eerste gedicht dat ik na enkele jaren kleine kinderen weer schreef, ging over slaap. Dat gaat zo. Een boom. En nog een boom. En nog een. En nog een. En nog een. Mijn ziel, waar ben je gebleven? Ik zwerf langs de stammen van de slaap en kom je nergens tegen. Word wakker als een aap. Een bos is een boom. En nog een boom. En nog een en nog een en nog een. De ziel is een droom. En nog een droom. En nog een en nog een en nog een. En nu pas sinds een jaar, eigenlijk minder, voel ik weer wat slaap kan doen. Hoe je uit de nacht kunt ontwaken zonder een restschuld. En ik mag wel zeggen dat ik hoop dat ik voor altijd uit die grensstrook ben bevrijd.
Dankjewel, Bas. Sonja, kan je hier een reactie op geven? En, wat vind je hiervan?
Ja, heel indrukwekkend om te horen. Ik denk dat het een heel mooie illustratie is van hoe erg het kan zijn als je lange tijd heel weinig slaapt. En ik herken het ook wel een beetje uit nachtdiensten, maar dan is het maar 1 nachtje. Dus ik kan niet anders zeggen dan dat ik met je te doen heb in die periode.
Ja, over die nachtdiensten gesproken, is dat eigenlijk wel zo verstandig om met die nachtdiensten te werken? En al die, wordt daar eigenlijk binnen het ziekenhuis goed naar gekeken wat werkt en wat niet? Of is de roostermaker eigenlijk de baas en kijkt hij niet naar slaapbehoeften?
Nou ja, 's nachts zijn de mensen ook ziek en die moeten ook geholpen worden. Dus er moet iemand beschikbaar zijn. Maar we weten wel uit onderzoek dat nachtdiensten draaien en iedere keer je slaapritme omgooien niet goed is voor een mens. En er zijn nu ook onderzoeken naar de effecten van lichttherapie om die wisselingen makkelijker te maken, zodat mensen weer sneller in een normaal ritme komen.
Wat ik me wel eens afvroeg is of slaaptekort ook iets met creativiteit te maken heeft. Ik zit ook op Facebook zit ik wel eens met andere schrijvers die dan ook tot diep in de nacht doorgingen. Die vormden dan de nachtploeg, noemden we dat. En ik heb wel eens het idee dat je in een soort roes kunt komen. Zoals je ook wel eens het gevoel hebt dat je creatiever kunt worden als je wat drinkt of zo.
Isplant, volgens mij moeten we daarvoor aan jouw adres zijn.
Ja, nou, hier wordt veel over nagedacht inderdaad. En kijk, creativiteit is een moeilijk te vangen begrip natuurlijk. Hè? Want waarschijnlijk wat je voelt als je een keer te weinig slaapt, is dat de drive hoger wordt. Dus je output wordt hoger, omdat je gewoon wat remmingen verliest. Ook wanneer je bijvoorbeeld wat neemt, drank of andere middelen. En door het wegvallen van die remmingen kom je sneller op ideeën en ben je ook meer geneigd om die ideeën uit te voeren. Dus dat kan een idee zijn.
Dus het is zo?
Het is zeker zo. Je kunt dat absoluut gebruiken. Je kunt absoluut een keer een nacht overslaan en dan de dag daarna een enorm productieve dag hebben. En je betaalt daarvoor meestal de dag daarna weer met een soort toegenomen slaperigheid.
Maar dat snap ik niet zo goed. Als je dus dan even minder slaapt, wordt de drive hoger en de remmingen minder.
Ja.
Terwijl intuïtief zou ik zeggen, als je minder slaapt, word je vermoeider en wordt mijn drive lager.
Ja, op de korte termijn, dus als je één keer een nacht overslaat, dan hebben de meeste mensen een soort van boost.
En hoe zit dat lichamelijk gezien? Waar komt die boost vandaan?
Dat is waarschijnlijk een soort overreactie om de slaperigheid tegen te gaan. Dus je geeft dan, scheidt bepaalde neurotransmitters uit, bepaalde hersenboodschappenmoleculen, die ervoor zorgen dat je wakker wordt om de slaperigheid tegen te gaan. En op de korte termijn is dat een soort overreactie. Dus dan ben je eigenlijk wakkerder dan je normaal zou zijn en daardoor actiever.
Als je dat 3 jaar lang doet, hoe werkt het dan? Is het dan nog
een week?
Ja, nou, in principe werkt het dus maar 1 dag.
Ja.
Dus je betaalt de prijs daarvoor meestal al de dag daarna. Dus de acute slaapdeprivatie is iets heel anders dan de chronische slaapdeprivatie. En wat jij zelf beschreef, dat is typisch chronische slaapdeprivatie. En dat is over het algemeen iets waar je niet vrolijker van wordt en niet beter van wordt. En niet productiever of creatiever. Maar die acute slaapdeprivatie kun je soms inzetten om even iets gedaan te krijgen.
Maar is het iets wat je vaker ziet, wat Bas beschreef, dat je op een gegeven moment blijkbaar door dat punt heen bent dat het nog uitmaakt hoeveel je slaapt, 4 of 8 uur?
Nou, ja, nee. Kijk, je slaapbehoefte blijft eigenlijk hetzelfde. En je beschrijft dat zelf ook als je zegt van nou, ik zit nu eindelijk weer in de fase dat ik gewoon mezelf ben. En dat mijn eigen slaappatroon weer kan laten plaatsvinden. Ik denk wel dat wat je hebt gedaan in die periode dat je slechter sliep, is dat je veel compacter bent gaan slapen. Dus dat waarschijnlijk als we je toen gemeten hadden, hadden we kunnen zien dat je sneller in slaap viel en dat je ook sneller in je diepe slaap kwam. Dus dat je in die 4 uur die je dan sliep, veel efficiënter sliep dan wat je nu doet. En dus je hebt toch een soort, ik ga ervan uit dat je toch een soort van compensatiemechanisme hebt gehad, zodat je optimaal gebruik kon maken van die 4 uur slaap die je dan had.
Oh, wat effectief.
Oké, dus die remmingen, die verlies je. En op lange termijn werkt dat niet meer, omdat dan misschien de vermoeidheid het overneemt van die remmingen.
Exact.
Oké. Ik wilde nog heel even terugkeren op het thema van de slaapstoornissen en het onderzoek naar Parkinson. En jullie zijn er allebei bij betrokken, vanuit een verschillende achtergrond. Hè? Psychiater in opleiding, psycholoog, bioloog, hersenonderzoeker ook. Botst dat in de praktijk? Zijn er momenten waarop jullie verschillen van inzicht hebben of juist een ander pad willen bewandelen om te komen tot uitkomsten?
Ik denk dat we uiteindelijk wel hetzelfde doel voor ogen hebben. Ik denk dat we allebei graag meer willen weten over bijvoorbeeld slaapstoornissen bij Parkinson, depressieve klachten bij Parkinson. Maar de weg die we bewandelen is volgens mij wel anders. En ook de interesse is net wat anders.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, ik ben natuurlijk arts, ik zie patiënten en ik wil graag vandaag weten wat ik met het onderzoek kan doen, wat er gedaan is. Dus ik wil het onderzoek graag direct gebruiken voor in mijn klinische praktijk. En ik denk dat Isbrand veel als fundamenteel onderzoeker veel meer geïnteresseerd is in onderliggende processen waarvan ze uiteindelijk ontzettend belangrijk zijn voor de klinische praktijk, maar je soms niet direct weet wat je ermee kan.
Dus je bent ongeduldiger in die zin.
Ja, zeker.
Isbrand?
Ja, dat klopt. Als onderzoeker, als fundamenteel onderzoeker ben je op zoek naar kennis. In eerste instantie en niet per se naar de toepasbaarheid daarvan. Als die kennis ooit toegepast wordt, is dat fantastisch. Maar het gaat mij echt om de toename van kennis. Wat gebeurt er tijdens de slaap? Wat zorgt ervoor dat je in slaap valt? Wat zorgt ervoor dat je wakker wordt? En wat zorgt voor het proces van alert zijn versus slaperig zijn? Ik denk dat een van de dingen die ons, onze verschillende drijfveren, als slaaponderzoeker heb ik natuurlijk erg de neiging om te redeneren vanuit de slaap. Dus wat mij betreft is slaap de basis van alles.
Ik slaap, dus ik ben.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik slaap dus ik ben, als een soort variant op de bekende spreuk. En mijn soort van geheime, niet zo geheime agenda is dat ik door middel van dit onderzoek hoop te laten zien dat de verbetering van de slaap vooraf gaat, voorop loopt bij de verbetering van de stemming van die patiënten. Dus dat door beter te slapen je beter gaat voelen en niet andersom. Omdat ik het gevoel heb dat bij klinici, bij artsen vaak de neiging bestaat om te denken, mensen hebben een slechte stemming en gaan daardoor slecht slapen. En wat mij betreft is de relatie andersom. Eerst slaap je en dan voel je je goed.
Dus alle psychologen dan de deur uit en psychiaters als er maar goed geslapen wordt.
Nou, er blijft ongetwijfeld nog voldoende over om aan te sleutelen. Maar ik denk dat je met goed slapen, dat je in ieder geval een heleboel kunt winnen.
Maar er staat dan best wat op het spel. Vind je in die zin dat wij het belang van slaap in onze maatschappij groot genoeg maken?
Nee, volstrekt niet. Nee, we onderschatten slaap en we gaan er veel te lichtzinnig mee om. En het wordt veel te vaak gebruikt natuurlijk als een soort wisselgeld. Terwijl je zou eigenlijk moeten zeggen, het is een soort panacee. Hè. Je wordt er echt beter van. De ziektes verlopen beter. Je hebt minder last van allerlei stoornissen. En het is gewoon gratis. Je kunt heel makkelijk kun je beter slapen als je je houdt aan bepaalde leefregels. En het is wat dat betreft echt een beetje onderschat. En het stiefkindje, het wordt slecht behandeld, slaap.
Maar er is natuurlijk altijd een verschil beetje tussen theorie en de praktijk. Is het dan ook dat je bij je eigen werkgever, ik weet niet of jij nachtdiensten draait, wel eens aan hebt gegeven van, joh, doen wij het eigenlijk wel goed qua slaapbeleid van onze eigen onderzoekers?
Nou, bij de gemiddelde baan mag je toch je nachten zelf inrichten. Maar inderdaad, wat je zegt bij nachtdiensten, die heb ik zelf ook. Ja, dan zit je vast aan de verstoring van je slaap. En dat neem je dan toch maar voor lief. Ik bedoel, Sonja zei het net ook, hè, mensen zijn 's nachts ook ziek. En in mijn geval, mijn nachtdiensten betreffen dan de hersenbank. Mensen die hun hersenen ter beschikking stellen. Die kunnen ook dag en nacht komen te overlijden. En dan moeten we daarbij zijn. Dus ja, dat doe je dan omdat je vindt dat dingen zo belangrijk zijn. Dat jouw slaap daarvoor opgeofferd moet worden. Ja.
En dat doen we misschien collectief met elkaar veel te vaak.
En dat doen we misschien wel te vaak.
Ja. Oké. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma. Maar we gaan eerst nog naar een mooi lied luisteren. Dat heet All Through the Night. En de band heet Sleeping at Last. Nou, dat is wel het meest duidelijke nummer wat ik kon kiezen voor als thematiek bij deze uitzending. Dus All Through the Night, Sleeping at Last.
All through the night, I'll be awake. And I'll be with you all through the night, this precious time when time is new. All through the night today, knowing that we feel the same without saying. The same without saying. We have no past, we won't reach back. Keep with me forward all through the night. And once we start, the meter clicks and it goes running all through the night until it ends. No end. All through the night, stray cat is crying, stray cat sings back. All through the night, they have forgotten, but by day they lack. Oh. White street lamps, there is a little chance they may see, a chance they may see. We have no past, we won't reach back. Keep with me forward all through the night. And once we start, the meter clicks, it goes running all through the night until it ends. There is no end. Keep with me
Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Swammerdam. Je kan beter niet bij een trein in de buurt wonen, bij een bakker of in de opa presenteren als er bijna een concert is. Maar we hebben het overleefd. Ik dank je bij de gasten van vandaag. Heel hartelijk. Sonja Rutte en Isbrand van der Werf, bedankt dat jullie ons een inzicht hebben gegeven in jullie mooie onderzoek. En we hebben net ook tijdens het liedje nog even gehoord, geen middagdutjes, tenzij je een goede slaper bent. Ik dank ook medepresentator Tim Wagenmakers, natuurlijk onze columnist Bas Belleman en Thiago voor de techniek. We zonden uit vanuit de OBA. Mocht u een keer live willen komen kijken, dan kan dat. We hebben een kleine tribune. En u kunt ons natuurlijk ook volgen via Facebook en Twitter. Fragmenten van deze uitzending komen later vandaag ook op de website van Amsterdam FM.
Ja, en omdat wij van Radio Swammerdam de wetenschap een warm hart toedragen, zeggen we er ook nog bij. Ben of ken je iemand die mee wil doen aan de onderzoeken die vandaag besproken zijn? Dan moet je even op onze site kijken, want we zullen daar een link plaatsen naar de besproken onderzoeken en ook het onderzoek van Sonja Rutte. Volgende week gaat Swammerdam over